Schat hemeltje rijk. Wie heeft die term nog nooit gehoord? Oh, toch wel een paar. Het is een term die gewoon te vinden is in woordenboeken en weet ik het allemaal. Dus leuk. Goed, misschien dat je niet 1, 2, 3 over dit woord nadenkt, maar misschien dat je wel eens nadenkt over van hoe zou het zijn als je schat en schatrijk bent? Stel je voor, vanaf vandaag krijg je van een anonieme gever 1 miljoen euro op de bankrekening en daar mag je mee doen wat je wil. En op het moment dat je er wat afhaalt, wordt er door diezelfde anonieme gever het gewoon bijgevuld. Onuitputtelijke bron. Stel dat dat gebeurt. Geloof je dat je dat mag gebruiken? En toen was het heel stil. Sommigen die voorzichtig ja. Wat zeg je? Oké, dus je gaat al ook invullen van hoe je het gaat gebruiken. Want dat is mijn volgende vraag, hè? Van, maar hoe ga je het dan gebruiken? Wat zeg je? Verdelen onder de armen. Wat zeg je? Maar goed dat ik niet alles hoor, denk ik. Maar ik denk, als we heel eerlijk zijn, en het zou zomaar gebeuren, zonder aankondiging of wat dan ook, hooguit een notitie erbij van, hé, dit is voor jou en je mag het gebruiken. En ik vul het ook weer aan. Dat je toch een beetje schroom hebt van, ja, wacht even. Van wie komt dat eigenlijk? Zit er geen addertje onder het gras? Moet ik er niet iets voor doen of zo? Toch? Als ik heel eerlijk ben, dan zou ik dat wel hebben. Als dat zomaar even gebeurt op je bankrekening. Dan ben ik nou niet zomaar vrij van, oké, dan ga ik morgen gelijk even wat uitgeven. Nee, daar moet ik even heel goed over nadenken. Van ja, maar is dit geen foutje van de bank? Hè? In uw nadeel. Dat kan ook zomaar. En weet je, als we dat gaan vertalen naar het geestelijke. Geestelijk gezien zijn we ook ontzettend rijk, weet je dat? En we beseffen dat vaak niet eens. We gaan er gewoon aan voorbij. Soms dan gebruiken we wel een beetje. Maar we gaan er nou niet mee om als zijnde van, het is een onuitputtelijke bron die we gebruiken voor onszelf, voor elkaar, voor de wereld erbuiten. We hebben toch een beetje schroom, zeg maar, in die zin. Ik ben hier al een poosje mee bezig. We gaan zo wat lezen uit de Efezebrief en ik heb me voorgenomen om de komende periode daar wat vaker uit te spreken, want ik vind het een prachtige brief waarin ontzettend veel te leren is over wat we in Jezus hebben ontvangen. En hoe we dat kunnen gebruiken in deze wereld, om iets van Jezus te laten zien. Even korte inleiding. De brief aan Efeze is geschreven door Paulus in het jaar 60, 61 ongeveer, toen hij gevangen zat in Rome. Nou was het niet specifiek een brief gericht aan Efeze, want er zijn sommige handschriften waar de plaatsnaam weggelaten is. Dus waarschijnlijk is het zelfs iets van een rondzendbrief. Het is ook een beetje een algemene brief. Er worden niet specifiek allerlei mensen genoemd of zo. Dus het is een soort rondzendbrief en al naar gelang waar hij terecht kwam, daar werd de plaatsnaam ingevuld. En dat was gericht aan de gemeentes in Azië, dat is zeg maar West-Turkije. Dus je zou ook kunnen zeggen, de brief van apostel Paulus aan de gemeente van Tiel. Dat kan. Het is een heel algemene brief. En die brief was niet alleen maar voor toen, die geldt ook voor nu, voor vandaag de dag. En als we dan kijken naar, gewoon eerst al de aanhef, dan zien we dat Paulus spreekt vanuit zijn autoriteit als apostel van Jezus, zoals hij zichzelf noemt. En daarmee geeft hij gelijk aan van, hey, die woorden die ik ga opschrijven, zijn niet mijn woorden, maar zijn woorden met autoriteit van God. Dus let even op. Nou, dat is een mooie binnenkomer als je op zo'n manier een brief gaat beginnen en gaat kijken van, oké, dus wat hij geschreven heeft, Dat zijn woorden met de autoriteit van God. Gaaf. Hij schrijft aan de Joden en de heidenen die Jezus volgen. En als we kijken naar de opbouw van deze brief, dat is ook wel grappig. Die kan je eigenlijk terugvinden in één vers in deze brief. Daar staat eigenlijk heel kort samengevat waar de hele brief over gaat. Dat is Efeze 2 vers 10, heb ik nog niet op de beamer. Maar die komen we ook nog wel een keer tegen in een van de volgende keren als we het erover gaan hebben. Efeze 2 vers 10 staat, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Nou, wat dat betekent, daar gaat hoofdstuk 1 tot en met 3 over. En dan gaat dat vers verder, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En dat is de praktische uitwerking. En dat zijn de hoofdstukken 4 tot en met 6. Alles samengevat in dat ene vers. Als we dan gaan kijken naar een rode draad door deze brief, dan komen we tot de ontdekking dat er heel vaak gezegd wordt in Jezus, in Christus, in Hem. Zeker zo'n 35 keer wordt dat genoemd in deze brief. In het stukje wat we straks gaan lezen, in het eerste hoofdstuk, daar wordt het al 10 keer genoemd. Dus de rode draad door deze brief is Jezus en wat Hij heeft gedaan. Nou, dat is mooi om dat zo te zien en om dat ook in je achterhoofd mee te nemen, want dan ga je ook ontdekken van datgene wat Paulus schrijft, dat dat allemaal daarmee te maken heeft, wat Jezus voor ons heeft gedaan. Nou, het gedeelte wat we straks gaan bekijken met elkaar, dat is Efeze 1, vers 3 tot en met 14. En dat is eigenlijk één grote eerbetoon aan God. Daarin gaat hij laten zien van, weet je, jullie zijn schat hemeltje rijk. Echt waar. Jullie hebben een gigantisch vermogen tot je beschikking. En daarna gaat hij in de verdere brief gaat hij uitleggen hoe je daarmee om kunt gaan. Dat stukje wat we gaan lezen met elkaar en we gaan bekijken, dat valt ook weer uiteen in drie gedeelten, zeg maar, drie stukjes. De versen 3 tot en met 6, daar gaat het erover dat we uitgekozen zijn door de Vader. De versen 7 tot en met 12, daar gaat het over het feit dat we verlost zijn door de Zoon. En dan vers 13 en 14, daar lezen we over dat we verzegeld zijn in de Heilige Geest. Dus Paulus die gaat gelijk laten zien dat Vader, Zoon en Geest bij elkaar horen en dat die samen ons een enorme rijkdom hebben gegeven. Nou, laten we maar beginnen met de eerste verse. Oh, kijk, hij wordt al neergezet. Efeze hoofdstuk 1 vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten in Christus. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Nou, je merkt al een aantal keren komt hij naar voren, in Jezus, in Christus, in de geliefde, in hem. Paulus wil gewoon laten zien hoe belangrijk het is, wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Nou, het begint ermee dus dat we door God zijn uitgekozen. En dat kan misschien al een beetje gaan kriebelen, want dan heb je zoiets van, ja wacht even, dus God kiest mij wel uit, maar een ander kiest hij dus niet uit. Dat is vaak de conclusie die wij er dan gelijk aan verbinden. Maar dat is niet wat hier gezegd wordt, hè? Als we eerst al even kijken naar het woordje alle, dat is wel een belangrijke. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten. Dat is niet een afgepast iets of zo van, nou een klein beetje krijg je wel, maar een klein beetje nog niet, dat is voor later of zo, of voor als Jezus terugkomt. Nee, alles. Het woord in de Grieks geeft dat ook aan. Het is geheel, totaal, compleet, niets uitgezonderd. Dus in Jezus hebben we de beschikking tot een enorme bron die wij mogen gebruiken, die wij kunnen gebruiken, omdat we kinderen van Hem zijn. En die plaats waar die zegen vandaan komt, is niet hier ergens op de wereld, maar is vanuit de plaats waar God is. Ook belangrijk om te weten. Het is niet zomaar zegen van, nou ja, ik win de loterij of zo. Dat is ook een soort van zegen. Die zegen wordt niet bedoeld. Het is de zegen bij God vandaan. Vanuit de plaats waar hij woont, waar hij is. En het woordje in Christus laat weer zien dat die zegen verbonden is met wat Jezus voor ons heeft gedaan. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Ik zei net al van, we ontvangen die zegen omdat we uitgekozen zijn. Hè? Vers 4 wordt dat genoemd. We zijn uitverkoren in hem. En dat zegt niet over van de een wel en de ander niet. Of dat God van tevoren al een soort van lijstje gemaakt heeft van oké, ik ga de aarde maken, ik ga de mensen opzetten. En ik heb alvast een lijstje gemaakt van wie ik wel red en wie ik niet red. Weet je, als God zo zou zijn, dan wil ik niet in zo'n God geloven. En dan is het offer van Jezus is ook, weet je, wat houdt dat dan in? Dan is dat offer dus maar voor een paar mensen. Nee, uitverkoren wil zeggen dat we uiteindelijk apart gezet zijn. Apart gezet zijn om iets van God te gaan laten zien. Dus het gaat er niet om dat wij goed bezig zijn, dat we iets proberen te verdienen of zo. Maar het is dat we in Jezus de kans hebben, de mogelijkheid hebben om vlekkeloos, om rein te zijn. Waarom? Omdat aan dat kruis Jezus alles heeft volbracht. De belangrijkste woordjes die in de Bijbel staan. En dan gaat het verder en dan zegt Paulus van, we zijn geadopteerd. We zijn deel geworden van het gezin van God. En ook niet weer omdat we bijzonder zijn of zo, want iedereen, ieder mens op deze wereld krijgt de kans om geadopteerd te worden door God. Niet vanuit zichzelf, niet door goed je best te doen, maar door wat Jezus heeft gedaan op dat kruis. En weet je, dan zijn we broertjes en zusjes van Jezus. Heb je daar wel eens over nagedacht? Broers en zussen van Jezus. Gaaf, hè? De Bijbel spreekt er ook over. Die zegt dat ook zo. Hij is de eerste en wij zijn erbij gekomen. Een prachtig gezin. Veelkleurig gezin. Als ik alleen al kijk naar jullie zoals we hier met elkaar zitten. Allemaal verschillende mensen. Verschillende leeftijden. Verschillende achtergronden. Verschillende uiterlijk. Heel bijzonder hoe God dat bij elkaar gebracht heeft. Weet je, als we zelf een club zouden moeten oprichten van weet ik wat. Dan zouden we elkaar niet eens misschien uitgekozen hebben. Want dan hebben we toch wel een bepaalde voorkeur van nou, die zie ik wel zitten, die zie ik niet zitten. Als we heel eerlijk zijn. Maar God zegt van, weet je, mijn gezin kan niet groot genoeg zijn. Iedereen is welkom en iedereen adopteer ik als mijn kind. En door Jezus wordt de vader-kind-relatie weer hersteld. En dan komt er even nog een moeilijk stukje, hè? Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Dat is weer zo'n lastig woord, wat dat dan weer betekent. Zo'n woord heeft alles in zich van de soevereiniteit van God zelf. God hoeft niet verantwoording af te leggen aan wie dan ook. Hij is de Almachtige. Hij is degene die het gewoon voor het zeggen heeft. Dus vanuit zijn soevereiniteit kan en mag en wil hij zeggen van hey, ik wil dat iedereen tot geloof komt. Ik wil dat iedereen mij gaat leren kennen. En dat is mogelijk, nogmaals, weer door datgene wat Jezus op dat kruis heeft gedaan. We zijn geaccepteerd door God de Vader, omdat Jezus daarvoor gezorgd heeft. Vanuit onszelf was en is het onmogelijk om bij God te komen. We proberen het wel hoor, we zijn wel eens bezig van, weet je, als ik nou probeer me aan de wet te houden en hè, ik probeer de vrucht van de geest, hè? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, noem ze allemaal maar op. Ja, ik ga mijn best doen om dat te doen. Want ja, ik moet toch wel iets doen. Dat zit nou eenmaal in ons. Toch? Terwijl God zegt van, ja maar, weet je, je kan doen wat je wil, maar het voegt niks toe. Dat zegt natuurlijk niet dat je dat op die manier moet uitleven. Dat is weer even een ander verhaal. Daar komen we verderop in de brief nog wel een keer op terug. Maar het gaat erom dat we beseffen dat we in Jezus zijn. Dat Hij het gedaan heeft. Dus wij hoeven niets meer te doen. Het enige wat wij moeten doen is als het ware onze handen open houden en onze handen laten vullen met datgene wat Jezus heeft gedaan. Het is een kwestie van geloven. En dat vinden we ook wel lastig. Omdat het woord geloven vaak ook een verkeerde invulling kan hebben. Ik geloof dat het morgen mooi weer wordt. Of ik geloof dat de winter nog wel een poosje duurt. Dan zitten we nog wel, ja, ik weet niet helemaal zeker wanneer dat dan is en zo. Dat is een beetje vaag allemaal. Maar geloven in de Bijbel spreekt van vertrouwen hebben. 100%. Zeker weten. Dat is een andere manier van geloven. Dat is een andere invulling van het woord. En eigenlijk ook de echte invulling van het woord. Dan gaan we naar het volgende stukje. Efeze 1 vanaf vers 7. Even kijken. Ja, dat is handig. Ik hoef niks meer te doen. Ik leg hem gewoon weg. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. We zijn vrijgekomen van de slavernij van de zonde. Nogmaals, weer niet door onszelf, door wat we zelf gedaan hebben, door eigen kracht of zo, maar puur en alleen om datgene wat Jezus heeft gedaan. Zijn bloed heeft ons vrijgekocht. Elke keer als we avondmaal vieren, dan denken we daaraan terug. Die laatste beker, de beker van vrijkoping, de beker van bevrijding. De beker die laat zien dat Jezus het heeft gedaan en niemand anders. En dat we vrijgesproken zijn, dat betekent niet dat we onschuldig zijn. Nee, we zijn hartstikke schuldig. We zijn hartstikke schuldig. Maar Jezus heeft gezegd van, weet je, die schuld die kan jij niet dragen. Ik neem hem op me. Ik neem hem van je af. Dan ben jij vrij en ik draag wat daarvoor nodig is. Genade heet dat. Gratis. Cadeautje. Helemaal voor niks. Net zoals je jarig bent en een cadeautje krijgt. Alleen dit cadeautje is onuitputtelijk. Dit cadeautje is zo gigantisch groot. Daar ben je hele leven lang mee bezig om dat uit te pakken. En dan nog heb je niet alles beseft van wat er allemaal in zit. Zo'n geweldig groot cadeau is dat. En het kost niks. En daar zegt Paulus van dat we wijsheid en bedachtzaamheid, nou ook weer een beetje lastig woord even, maar dat woord dat is verstand, inzicht, onderscheiding. Weet je, het offer wat Jezus gebracht heeft is zo groot, het gaat zo diep, dat we vanuit onszelf het niet kunnen snappen wat het inhoudt. En God weet het ook. En die zegt van, in Jezus geef ik jou wijsheid en inzicht en verstand om het te kunnen gaan begrijpen. Mooi, hè? Dat het zo groot is dat we dat zelf niet kunnen bevatten. En dat God zegt van, maar ik ga dat in jou doen. Ik ga in jou, ga ik duidelijk maken hoe groot en hoe diep dat offer is geweest van Jezus. Paulus spreekt over geheimenis. Want als je die wijsheid, als je dat inzicht niet hebt, dan blijft het een soort geheim. Dan is het iets van, nou ja, ga maar na. Als je met mensen spreekt die God niet kennen, die snappen niet waar je het over hebt. Het is een groot geheim voor hen. En misschien herken je dat bij jezelf wel, hè? Toen je hem nog niet kende of nog een beetje met jezelf bezig was, zeg maar. Dat je ook van ik snap het niet, ik begrijp het niet. Het is een groot geheim, datgene wat Jezus heeft gedaan. Maar juist omdat we in Jezus zijn, omdat we ja gezegd hebben tegen datgene wat hij voor ons heeft overgehaald. Juist daarom heeft God gegeven dat we het konden gaan ontwarren, zeg maar. Dat we het geheim als het ware konden openbreken en gaan ontdekken van wat staat er allemaal in. Maar het gaat niet alleen over wat Jezus heeft gedaan, het gaat nog verder. Het gaat ook over wat er allemaal nog gaat komen. Als de volheid van de tijd er is, dan gaat er nog veel meer gebeuren. God is bezig in deze geschiedenis, in zijn schepping, stap voor stap, om dingen te laten gebeuren, om dingen tot uiting te laten komen. En het lijden en sterven van de Heer Jezus was een hele grote stap. En de volgende grote stap wordt als hij terugkomt. En wanneer dat is en hoe dat zal zijn, dat weet niemand. Jezus zelf zegt het in een van de evangelieën ook van, weet je, ik zelf weet het niet, de Vader weet het. Het is aan hem. En zelfs in dat geheimenis mogen wij stapje voor stapje gaan ontdekken van hoe dat in elkaar steekt. En dan denken we, gaan we een boek als Openbaring, dan denken we van een lastig boek, van wat moet je daarmee en hoe zit het nou eigenlijk in elkaar? Nou, weet ik ook niet allemaal, maar als je ermee bezig gaat, dan zul je bij jezelf ontdekken van, hey, ik herken hier wat, of hey, dit heb ik nog nooit eerder opgemerkt. God is bezig met jou om het geheim te laten ontdekken als het ware. Maar dan moet je er wel mee bezig zijn. Als je het dicht laat, dan kan dit ook niet uitwerken in jou. En dan zegt Paulus in dit gedeelte ook dat we erfgenaam geworden zijn. Nou, een erfgenaam die mag zeker weten dat er op een bepaald moment een erfenis komt. Wat precies die erfenis inhoudt, dat weet je niet altijd. In dit geval weten we het wel. In dit geval weten we dat de erfenis is een eeuwig leven met hem. En soms is het zo, dan weet je van ja, er gaat wel ergens een keer een erfenis aankomen. Maar ja, ik heb niks zwart op wit. Nou, ik moet eerst maar zien dat het gaat gebeuren. En dan gaat Paulus verder, want die geeft daar dan ook een uitleg over. Vanaf vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. We hebben een onderpand gekregen. We hebben het als het ware zwart op wit gekregen van, hey, die erfenis is er en die is er voor jou. Hoef je niet aan te twijfelen. Nou hebben we geen briefje uit de hemel gekregen waar een zegel op stond en weet ik het allemaal. Hè? Mooie oorkonden met zo'n lintje eraan en met dat rode spul waar ze dan een zegelring indrukken of zoiets. Zoiets hebben we niet gehad. We hebben iets veel mooiers gehad. God zelf in ons. De Heilige Geest. Dat is het onderpand wat we hebben gehad. Vandaaruit mogen we weten van, hey, die erfenis staat in die zin zwart op wit. En we hebben eeuwig leven. En we zijn kind van God. En we mogen elke dag opnieuw de geestelijke rijkdom gebruiken. Net wat God in jou en door jou heen wil uitwerken. Nou, over 2 weken is het Pinksteren. Dan gaan we het wat meer hebben over de Heilige Geest. En dan gaan we wat meer met elkaar nadenken van wat betekent dat dan? Hè? De Heilige Geest in jou, wat doet hij dan? En hoe merk ik dat dan? Hoe komt dat tot uiting? Want dat is wel belangrijk, want dat heb je eigenlijk ook wel weer nodig. Zodat je weet van, hé, dat onderpand, dat zegel, dat is echt. En de Heilige Geest vinden we altijd een beetje ongrijpbaar. Vinden we altijd een beetje lastig. Vader en zoon, ja, dat lukt wel. Heilige Geest, dan gaan onze gedachten alle kanten op. En dan weten we niet goed wat we daar precies mee moeten. Nou, daar komen we over 2 weken op terug. Nou, ik hoop dat jullie op deze manier alvast een beetje een inkijkje hebben gehad. En je moet voor jezelf dat gedeelte nog maar eens goed doorlezen. En tot je door laten dringen van wat staat er nou eigenlijk? Wat zegt Paulus hier nou eigenlijk over de Vader, de Zoon en de Geest? En gaan beseffen welke rijkdom hier als het ware uitgelegd wordt. En dan gaan we de volgende keer weer wat verder in dit boek, in deze brief, om te kijken wat dat allemaal teweeg gaat brengen. Nou, laten we een moment stil zijn om misschien hier nog even wat over na te denken. Vader, we danken u dat uw woord zo rijk is. Dat uw woord zo mooi is, waar we zo ontzettend veel mooie dingen uit kunnen leren en in kunnen ontdekken. Dank u dat u ons zo ontzettend veel gegeven hebt. En ik bid, Vader, dat we de komende periode, dat we nog meer onder de indruk komen van wat u hebt gedaan. Dat we nog meer tot ontdekking komen dat we echt enorm, enorm, enorm rijk zijn in u. En ik bid, Vader, dat we de geluiden vanuit de wereld of de geluiden die we misschien zelf hebben vanuit onze achtergrond of omstandigheden of wat ook, dat we die gewoon opzij kunnen zetten. Dat we daar de autoriteit over hebben, omdat we in u zijn, Jezus. En dat we ons open kunnen stellen voor datgene wat u ons wil geven. Heer, ik dank u dat we uw kinderen zijn. Ik dank u dat er geen enkele belemmering hoeft te zijn die daarvoor in de weg staat. Elke belemmering die er was, Heer, hebt u door uw zoon weggenomen. Dank u voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw genade. En Heer, als we gewoon over deze rijkdom nadenken, Heer, dan willen we ook bidden voor onze broeders en zusters die het allemaal een stuk moeilijker hebben. Die in landen leven waar ze voor zichzelf waarschijnlijk beseffen en begrijpen hoe groot de rijkdom is die ze hebben ontvangen, maar dat ze er niet van kunnen uitdelen, omdat hun leven op het spel staat. Vader, ik bid om zegen en bescherming. Ik bid, Heer, dat u hen bemoedigt en laat weten dat we, ook al zijn we zoveel kilometers ver weg bij hen vandaan, Heer, dat ze weten dat er voor hen gebeden wordt. Dat ze weten dat broers en zussen om hen heen staat. Vader, ik dank u dat we ook mogen bidden voor uw volk, voor Israël. Een volk wat al zoveel eeuwen onderdrukt wordt. Wat al zoveel eeuwen vervolgd wordt. Simpelweg omdat het volk is wat u hebt uitgekozen. Vader, ik bid om rust en vrede voor hen. En bovenal, Heer, dat zij open zullen staan voor het ontdekken wie hun Messias is. Heer, ik dank u dat er al zoveel zijn die dat hebben ontdekt. Dat dat steeds meer wordt. Dat het steeds opener komt. Maar Heer, ik bid voor een geestelijk herstel voor uw volk. Vader, we bidden voor een plaats als Tiel. Zoveel mensen die u niet kennen. En ik bid, Heer, dat we daarin een getuige van u zullen zijn. Heer, want of we het willen of niet, we zijn het. En ik bid dat we de kansen benutten om uit te delen van de rijkdom die u aan ons hebt gegeven. Vader, we bidden op dit moment voor Jan en Janke, die straks een bijzondere reis gaan maken. We bidden om wijsheid en bescherming en zegen en een goede tijd. En dat ze door alles heen uw grootheid mogen ontdekken. En dat ze ook mogen uitdelen van de rijkdom die u ook aan hen hebt gegeven. We bidden voor Wim, die morgen naar het ziekenhuis gaat. U weet wat nodig is om de behandeling te laten slagen. En daarom bidden we voor Wim en Janneke, voor rust en vrede. En we bidden tegelijkertijd, Heer, dat u de doktoren die daarmee bezig gaan, dat u die wijsheid en inzicht geeft die nodig is om die behandeling ook te laten slagen. Heer, dank u wel dat we zo om elkaar heen mogen staan. En Heer, er zullen vast nog meer dingen zijn waar ik nu eventjes niet opkom, maar u kent ons, Heer. U weet wat we nodig hebben. U kent onze persoonlijke situatie en ik bid dat u tot uw doel komt met een ieder van ons, zoals we hier zitten of zoals we meeluisteren. En ik bid, Heer, dat we door alles heen uw grootheid keer op keer op keer zullen ontdekken. Dat we uw grootheid keer op keer op keer zullen ervaren. En Heer, dan weet ik dat het niet van ervaringen afhangt en zo, maar soms hebben we dat wel nodig. En daarom bid ik, Heer, dat u geeft wat nodig is. Heer, ik wil op dit moment ook alvast bidden voor de collecte die we straks gaan houden. Ook daarin willen we dat maar gewoon in uw handen leggen weer. Ik wil u danken, Heer, voor vorige week, waar we gewoon een mooi bedrag bij elkaar mochten brengen. En ik dank u, Heer, dat we zo ook met elkaar en voor elkaar kunnen zorgen. Heer, zo loven we u en prijzen we u in de machtige naam van Jezus. Amen.